Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Psalm 27, de versen 3 en 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Dat is het derde en vijfde vers van Psalm 27.
Oh. verlaat mij niet.
We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilig woord en de schriftlezing is in het Leidensevangelie. Johannes 19, de versen 1 tot en met 16. Johannes 19, de versen 1 tot en met 16. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet gij koning der Joden, en zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neem gij lieden hem en kruist hem, want ik vind geen schuld in hem. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit. En zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, omdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover de schriftlezing. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Gij zijt het Heere die ons hebt samengebracht aan de avond van deze dag. En wij zeggen uw naam dank dat wij samen mogen komen, zo midden in de week, om uw woord te overdenken en bijzonder stil te staan bij het Leidensevangelie. We bidden u, Heere, wilt u ons zoveel licht geven dat wij dat Leidensevangelie recht mogen betrachten. Zoals Luther het eens zong, leer ons uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinkend mijn gedachten. Inderdaad, Heren, het Leidensevangelie is als een zee, waarvan de stranden, de oevers niet te zien zijn en waarvan de diepte niet te peilen is. Zoudt u ons daarom door uw Heilige Geest in willen leiden in de verborgenheden van dit Leidensevangelie, opdat we het verstaan en zien wat u ook in dit woord tot ons te zeggen hebt. En dan tekent u de mens voor ons. De mens als een vervallen koning. Als een zondaar. Als een schuldige. Dan worden we vanavond in het licht van dit ontdekkend Leidensevangelie herinnerd aan de schuld van ons leven en aan onze dagelijkse zonde. O Heere, vergeef onze zonde en open onze ogen ervoor, voor het eerst of ook opnieuw, opdat wij oprecht neer leren buigen en onze zonde voor u gaan belijden, in het stof neergebogen aan u bekennen dat wij gezondigd hebben. We bidden u, Heere, wilt u deze avond ons daar diep aan herinneren, opdat we niet over de zonde die het lijden van de Heere Jezus Christus hebben nodig gemaakt, opdat we daar niet overheen zouden leven, maar opdat we oprecht zouden verstaan wat zonde is en wat wij door de zonde geworden zijn. Opdat we de zonde van ons leven, de zonde die we deze week bedreven hebben, de zonde die we heel ons leven al gedaan hebben, de zonde van ons karakter, onze boezemzonde, onze lievelingszonde, de zonde van onze twijfels, de zonde van ons ongeloof, de schuld van ons leven leren belijden. Maar dat we ook iets mogen zien, Heere, van dat grote evangelie, dat waar de mens getoond wordt in dit lijdensevangelie, dat het niet alleen maar de mens is, een mens, maar de mens, de zoon des mensen, de zoon van de levende God, die hier tot zonde gemaakt wordt, opdat in hem zondaren redding zouden vinden. Zondaren die door de zonde het kleed der gerechtigheid verscheurd hebben. En wier steunsels niets dan gebroken rietstaven zijn. Die de paradijsvloek om de slapen dragen. U geeft ze om Christus wil. Een kleed der gerechtigheid. U kroont ze met eer en heerlijkheid. U geeft ze uw stok en uw staf die ze troost. O God, wil dat evangelie deze avond laten horen en het toepassen aan onze harten. Bijzonder aan de harten van hen die door de zonde verslagen zijn. Wier hart hun aan moet klagen. En die geen hoop en geen licht zien wanneer ze staren op zichzelf. Heere, wilt u geven dat wanneer een arme zondaar verloren hier in de bank zit, dat ze mogen zien op hem, zie, de mens, de zoon des mensen, de zaligmaker van zondaar. Heere, wilt u zichzelf dan openbaren, een verslagen hart, en wilt u het zeggen dat bij u alleen heil te vinden is. Geef ook, Heere, dat uw kinderen op u mogen zien en in u alle heil en zaligheid mogen vinden. Wilt u dit woord, de dwaasheid van deze prediking, gebruiken, opdat zondaren, opdat uw kinderen nader tot u gebracht mogen worden. Opdat de koorden van uw liefde om hun hart geslagen mogen worden en ze tot u mogen komen, niets hebbend in zichzelf, als verlorenheid en schuld, maar om in u alles te vinden. En wil u het tot hen zeggen: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Heere, laat dat geen klanken mogen zijn, maar laat dat door de werking van uw Heilige Geest levende werkelijkheid mogen zijn, opdat we op u mogen zien en het ook van u mogen verwachten. Wilt u bijzonder ook denken aan hen die u niet kennen, die vreemdeling zijn van u, die moeten zeggen dat ze onbekeerd zijn. O God, maak hun onbekeerdheid en onbekeerlijkheid tot schuld. Wilt u de zelfgenoegzaamheid of het rusten op onze onmogelijkheden, wilt u het door elkaar schudden. En wilt u tonen dat geen mens het recht heeft om onbekeerd voor te leven. Wilt u tonen dat u dagelijks, en bijzonder ook in deze lijdensweek, klopt aan de oorpoort, aan de deurpoort van hun hart. En wilt u geven, Heere, dat mensen de stem van uw woord mogen verstaan. En dat het zo door mag dringen tot in de diepste delen van hun binnenste. Dat ze mogen zien dat het woord spreekt over hen. Ons portret tekent, de gevallen mens. En dat het woord spreekt tot hen. Dat er woorden van eeuwig leven zijn bij een zaligmaker die zichzelf heeft doodgeliefd. Aan het kruis. O wilt u zo op ons allen neerzien. En wie we ook zijn. Het zij we vreemdeling zijn van u. Het zij we overtuigingen hebben. En ons hart opgewekt is om u te zoeken. Het zij we u mogen kennen. Heere, wilt u ons schenken uw tegenwoordigheid. Want zonder u kunnen we niets doen. Ook niet preken. En daarom bidden we u, wilt u zelf onze lippen openen. En in dit uur uw genade schenken. Opdat we spreken mogen naar de zin en mening van u. Het woord mogen uitleggen. Dat het woord door mag dringen tot in de harten van ons allen. Dat onbekeerde wakker geschud worden. Dat mensen die ontmoedigd. Als adreslozen hier in de kerk zitten. Niet weten wie ze zijn voor u. Mogen horen dat er bij u hulp is. En bij u redding is. Dat uw volk vertroost. Vermaand en onderwezen mag worden. Heere, wilt u dat doen? Redenen zijn er bij ons niet. Alles ligt verzonnen. Wij kunnen onszelf niet veranderen. En daarom moeten we het eerlijk belijden. O God, we zitten zo vast aan onszelf. Zo vast aan deze aarde. We zijn zo bezet met de dingen van deze tijd en van deze wereld. Maar wilt u onze gedachten opheffen? Opdat we zien mogen. De gestalte van de lijdende koning. Omdat we zien mogen de gestalte van de bebloede borg. En bijzonder ook in deze week van voorbereiding voor het avondmaal. Mogen zien hoe hij zijn lichaam heeft doen verbreken. En zijn bloed heeft doen vergieten. Opdat mensen die doemwaardig zijn. Die zichzelf niet kunnen redden. Die zichzelf alleen dieper in het moeras van de zonde kunnen werken. Gered zouden kunnen worden. En gesterkt zouden kunnen worden. Door zijn goedheid. Heere, schenk ons daar iets van. In dit uur. We vragen u dat niet om iets in ons. Maar alleen uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen samen zingen, gemeente, en ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 69, de versen 3, 4 en 5. Psalm 69, de versen 3, 4 en 5. Beschaam door mij de stille hopen niet van hem die u, o God der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in het verdriet. Vierde vers, mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En het vijfde vers, ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. 3, 4 en 5 van Psalm 69.
Rechter selbst doet niet.
Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit de derde psalm, tweede vers, psalm 3 vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat is het derde, de derde psalm, het tweede vers. De tekst voor de prediking in deze lijdensweken is uit het schriftgedeelte wat u is voorgelezen. Johannes 19, het vijfde vers, het laatste gedeelte. Johannes 19, vers 5b. We lezen daar het woord van God en onze tekst. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Geliefde gemeente, onze eeuw, deze 20e eeuw, wordt wel genoemd de eeuw van de mens. En aan het begin van deze eeuw heeft de Duitse wijsgeer Nietzsche al gesproken over een glorieuze toekomst van de mens die hij noemde de Übermensch, de supermens, de mens in zijn wijsheid, in zijn macht. De mens die in zijn kracht werelden veroverde. De mens die in zijn wijsheid haast alles aan zich onderwierp. En nu, ruim 80 jaar later, hebben we toch gezien dat veel van wat Nietzsche gezegd heeft in vervulling is gegaan. De mens is machtig geworden, heeft veel aan zich onderworpen. De schatten van de bodem, techniek en kunde heeft een hoogte bereikt. Het is haast niet te begrijpen en voor ons mensen in deze snel levende tijd haast niet meer te volgen. Inderdaad, we leven in de eeuw van de mens, waarin de mens de toppen van zijn kunnen en van zijn kunde heeft bereikt. En vanavond worden we gewezen in het evangelie op een mens. Maar dat is dan wel het volstrekte tegenbeeld van wat Nietzsche bedoelde met de Übermens en van wat wij bedoelen met de mens in zijn kunde, in zijn macht en in zijn sterkte. Hier zien we een mens in zijn schande. Als een vernederde en vertrapte. Om in de taal van diezelfde wijsgeer Nietzsche te spreken, de untermens, de ondermens. De mens die staat aan de rand van het verval, aan de rand van de dood. En in dit verschrikkelijke portret van de mens die hier staat met een bebloede rug, met een doornenkroon op de slapen, met een gescheurde soldatenmantel, met een rietstaf die zijn hand doorboort, in deze verschrikkelijke uitbeelding van de mens, zien we hem, van wie het woord van God zegt, dat hij het is, van wie deze wereld alleen heil te verwachten heeft. Hij is de zaligmaker der zondaar. De mens in zijn kracht, de mens in zijn kunde, de mens met zijn wetenschap, hij zal vergaan. Maar deze, de lijdende man, de man van smart, hij is het alleen, wiens lijden leven geeft. En zo naderen we tot onze tekst, de korte woorden die Pilatus geuit heeft voor de oren van het krijsende, schuimbekkende volk wat hem wilde kruisigen. Ziet de mens. We willen over dit woord vanavond met Gods hulp nadenken. En dat woord achtereenvolgens zien in de eerste plaats als een woord van Pilatus. In de tweede plaats als een woord van God. En in de derde plaats als een woord van Christus. Ziet de mens. Een woord van Pilatus. Een woord van God. Een woord van Christus. Als we het gebeuren in de rechtszaal van Pilatus zo waarnemen, dan valt dit heel duidelijk op, dat Pilatus, de rechter, de stadhouder, de man die in het Joodse volk het hoogste Romeinse gezag vertegenwoordigt, dat Pilatus een gekweld mens is. Hij is bang geworden. Er is iets in dat wat hem vandaag is overkomen, wat hem eigenlijk nog nooit is overkomen. Pilatus was een bruut. We weten vanuit het woord van God, maar vooral uit de geschriften van Flavius Josephus en andere Joodse geschiedschrijvers, dat Pilatus een wreed Romein stadhouder was, die niet veel gaf om het mensenleven en die ook de moed wel had om tegen de wil van het volk in te gaan. Zo heeft hij bijvoorbeeld tegen de wil van de overpriesters en de schriftgeleerden beeltenissen van de keizer in de stad Jeruzalem binnengevoerd. En toen het volk in opstand kwam, omdat ze dat als een zonde beschouwden tegen het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld maken. Toen heeft hij zijn soldaten tussen de scharen gestuurd en in blinde razernij de protesterende Joden laten afslachten. Nee, Pilatus was geen mens die gauw voor het volk opzij ging. Pilatus was geen mens die zich veel liet gelegen liggen aan een mensenleven. Maar vandaag is Pilatus in een heel andere stemming dan hij vroeger ooit geweest is. Hij is bang geworden. Waar ligt het aan? Ligt het aan deze zwijgende man die ruw naar binnen geduwd is door Joodse handen? Oordeel hem, laat hem gekruisigd worden. Is het omdat van deze mens iets uitstraalt, wat zelfs op het wrede hart van Pilatus indruk maakt? Of is het dat hij de laatste tijd verontrustende berichten uit Rome hoort? Zoals we weten uit andere bronnen in de geschiedenis, dat de politieke partij waar Pilatus toe behoorde in ongenade was gevallen en dat vele mensen die aan de top van die politieke partij stonden door de keizer waren gedood, is hij daarom angstig geworden voor zijn eigen leven? En nu de Joden dreigen dat ze hem zullen verraden aan de keizer, is dat iets wat hem bezorgd maakt en zijn hart sneller doet kloppen O, als de keizer het hoort, hij zal me zeker laten doden. We weten het niet, gemeente. Maar in elk geval, dit is duidelijk, dat Pilatus, de rechter, de stadhouder van het Joodse volk, bevreesd en angstig is door allerlei redenen. En dat hij probeert van deze stille, zwijgende, lijdende man af te komen. Want hij ziet wel, dit is geen oproerling. Dit is geen man die in verzet komt tegen zijn soeverein, tegen de keizer. Dit is een dromer. Een man die leeft in godsdienstige voorstellingen. Een man die denkt over een hemels koninkrijk. Pilatus heeft zelfs in zijn hart, wat toch werkelijk niet fijngevoelig was, medelijden met deze lijdende mens. Maar hij kan niet op tegen de schaar. De schare, aangevoerd door de overpriesters en de schriftgeleerden, dringt hem om deze mens over te geven en om hem te laten kruisigen. En daarom zoekt Pilatus allerlei uitvluchten en uitwegen, uit medelijden met deze man van smart. Hij zendt hem naar Herodes, laat Herodes het maar zeggen. En dan wordt Christus weer teruggezonden. Nee, Pilatus is de autoriteit. Hij moet vonnis vellen. En als hij dan ziet dat het toch maar steeds weer afstuit op de hardnekkige schreeuw uit het volk. Kruist hem, kruist hem. Dan neemt hij zijn toevlucht tot een laatste middel. Hij zal proberen het medelijden van de scharen op te wekken. Daartoe geeft hij de Heer Jezus over, achter gesloten deuren in het rechthuis, in de handen van de soldaat. De Romeinse soldaat. En Christus wordt uitgestrekt aan de geeselpaal. En de zware geeselstriemen vallen in zijn rug. Scheuren zijn lichaam open. En als dat gebeurd is, dan wordt hij tot spot gemaakt. Een gescheurde soldatenmantel, rood gekleurd, wordt hem om de schouders gehangen. In zijn hand wordt een rietstaf gedrukt als een teken van macht. Van gebroken macht dan wel. En een kroon van doornstruiken gevlochten wordt op zijn slapen gedrukt. En de soldaten bespotten hem. Wat een koning. Ze nemen de rietstok uit zijn hand. En ze slaan met die slappe rietstok de kroon nog vaster op zijn hoofd, zodat het bloed uit zijn slapen komt. En als de gestalte van de Heere Jezus Christus beklagenswaardig en deerniswekkend wordt, brengt Pilatus hem naar buiten en toont hem aan het volk. Een gebroken man, het bloed stroomt van zijn gezicht. Over zijn rug, het bloed vlekt met donkere vlekken, de soldatenmantel die om zijn schouders hangt. En een geknakte rietstaf hangt als een scepter in zijn hand. En Pilatus zegt maar één woord, ziet de mens. Moet ik deze beklagenswaardige man dan aan het kruis nagelen? Is dit dan een man die in opstand komt tegen de keizer, zoals jullie zeggen? Pilatus probeert op de ziel van het volk enige invloed uit te oefenen, meelijden te wekken. En het lijkt te lukken, want het volk zwijgt. En we lezen in het vervolg dat het de overpriesters en de schriftgeleerden zijn die waarschijnlijk uit angst dat het volk zwijgt en toch gevoel zal krijgen, meelij zal krijgen, die opnieuw beginnen te roepen, neem weg, kruis hem, kruis hem. En dan gaat het hele volk langzaam maar zeker weer meeschreeuwen, kruist hem, kruist ze. Pilatus' opzet mislukt. In medelijden heeft hij geprobeerd medelijden voor Christus te wekken. maar het lukt niet. Laten we één ding goed onder ogen zien, gemeente. Dat het medelijden wat Pilatus' hart vervult en het medelijden wat Pilatus probeert op te wekken bij de scharen wel heel mooi kan klinken. Maar dat het in wezen vijandschap is. En dat in onze ogen misschien wat Pilatus doet wel sympathiek is. Bij ons wel goed overkomt. Maar het is in wezen vijandschap. Christus is niet gekomen als een martelaar. Met wie mensen medelijden moeten hebben. Hij is gekomen als middelaar. En vandaar dat alle tranen op de lijdensweg. De tranen misschien in de ogen van Pilatus. De tranen straks van de vrouwen van Jeruzalem. Uit medelijden met de Heer Jezus Christus. Een verzwaring betekenen van het lijden van Christus. En het beeld van de Heer Jezus Christus. Van deze spotkoning. Deze man van smart. Wordt ons in de schrift niet getekend. Om ons medelijden op te wekken. Want dan zijn we verkeerd bezig. En dat is een groot gevaar, zeker ook in onze tijd. Er is zoveel lijdensmuziek. Passiemuziek. Waarin maar één ding gedaan wordt. En dat is dat het lijden van Christus tot een kunststuk gemaakt wordt. Waarin een beetje op het gevoel en het gemoed van de mensen wordt gewerkt. En het cultuurlievend Nederland zal in deze tijd weer naar Naarden gaan om de Matthäus Passion te zien. De Matthäus Passion, waar ook op het gevoel wordt gespeeld. Wij zetten ons met tranen neer. Het is het traan van de mens die medelijden krijgt. Met een lijdende borst. Is dat in gevaar? Van al dat soort uitbeeldingen. Van het lijden van de Heer Jezus Christus. Is dat niet het gevaar altijd weer? Wanneer wij over het lijden van Christus denken. Dat we het medelijden krijgen. Met de lijdende borst. Maar de bedoeling van het lijden van Christus is niet medelijden te wekken. McShane heeft het gezegd in zijn bekende gedicht. Dat toen hij nog vreemdeling was van God en van zijn genade. Dat hij toen deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van de lijdende Heer. Maar ik zag niet dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. Want zolang we als beleefde nette mensen. Die naar passiemuziek luisteren omdat het mooie cultuur is. Beleefde nette mensen die het lijdensevangelie lezen. Alleen maar medelijden hebben met Christus. Ten diepste is dat de vijandschap. Van de nette, brave, verharde mens in zijn zonde. Want waar gaat het om bij Pilatus? Pilatus met zijn ontroering. De vrouwen met de tranen in hun ogen in de stad. Ik weende om de pijn van de lijdende Heer. Maar ik zag niet dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. Want zolang we als beleefde nette mensen. Die naar passiemuziek luisteren omdat het mooie cultuur is. Beleefde nette mensen die het lijdensevangelie lezen. Alleen maar medelijden hebben met Christus.
Ten diepste is dat de vijandschap van de nette, brave, verharde mens in zijn zonde. Want waar gaat het om bij Pilatus? Pilatus met zijn ontroering. De vrouwen met de tranen in hun ogen in de stad. Ze hebben medelijden met zijn wonden. Maar ze zien hun eigen schuld niet. Pilatus heeft menselijk medelijden. Maar ondertussen vertrapt hij het recht. Ondertussen, als het komt tot een keuze, moet de Heer Jezus vrijgesproken worden. Benoemd te worden, dan kiest Pilatus voor zichzelf. Nee, dat kan niet. Als de keizer van me hoort, misschien kost het me leven. Het is op het ogenblik in Rome zo rumoerig, misschien word ik onthoofd, net als mijn politieke vriend. Als het op een beslissing aankomt, kiest Pilatus voor zichzelf en tegen Christus. En dan kun je medelijdend zeggen, ziet de mens. En dan kun je medelijdend je handen wassen in onschuld. Maar als het erop aankomt, moet Christus gekruisigd worden. Als ik mezelf maar kan handhaven. Is dat niet het beeld niet alleen van de Farizeeën en de Romeinse rechter in de tijd van de Heere Jezus Christus. Maar is dat ook niet het beeld van ons eigen hart? Juist het hart. Wat in aanraking gekomen is met het woord van God. Juist u en ik. Is daar niet de natuurlijke neiging. Dat we wel soms een indruk hebben. Soms gevoelig zijn aangedaan. Als over het bitter lijden van Christus wordt gesproken. Of andere tonen uit het woord van God klinken. Maar is er achter die rimpeling van gevoel wel een echt verbroken hart? Wel een werkelijk schuldverslagen ziel? Want niet alle gevoel, niet alle medelijden, niet alle emotie komt voort uit een oprecht gebroken hart. Achter de traan van Pilatus, achter de tranen van de vrouwen, zit het zichzelf handhavende, eigen gerechtigde hart, wat liever zichzelf handhaaft, dan voor Christus als zondaar te buigen. O, laten we onszelf onderzoeken, of ons leven niet getekend wordt, door de Pilatushouding. Medelijdend zegt hij het ziet. De mens. Maar het raakt het wezen van zijn hart niet. En dan kunnen we orthodox zijn. En we kunnen veel over de schrift weten. En dat is goed. Maar heeft het beeld van de lijdende borg. De diepte van ons hart geraakt. Zodat we het zagen. Deze mens. Zegt mij. Niet om medelijden met hem te hebben. Deze mens zegt mij. Dat ik zondaar ben. Dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlocht. Zijn beker gevuld. Want er is niets ontdekkender, niets onthullender dan het lijdensevangelie. Het toont ons wie we zijn. Ons, gevallen kinderen van Adam, in onze schuld, in onze schande. Dat zien we in onze tweede gedachte. Als we erop letten, dat dit woord zie de mens uitgesproken door Pilatus ook een woord is van God. U zegt, ja, maar dat staat niet in de tekst. Luister. Als Pilatus zegt, ziet de mens, dan zegt Pilatus dingen die hij zelf niet kan overzien. Dat gebeurt telkens met name in het lijdensevangelie. Caiaphas, de hoge priester, heeft als rechter gezegd, het is beter dat één mens voor het volk sterven, dan dat velen verloren zouden gaan. En dan tekent de evangelist aan dat hij dat sprak als hoge priester. Met andere woorden, deze woorden krijgen een betekenis die ver uitgaat boven wat Caiaphas bedoelde. Het heeft een hele diepe betekenis. Het is beter dat één mens sterven. Daarin wordt het hele evangelie van de plaatsbekleding van de Heere Jezus Christus uitgesproken. En zoals Pilatus zegt, ziet de mens, zien we achter Pilatus God zelf staan. Want het is niet maar de mens Pilatus die hier in naam van de Romeinse keizer een vonnis uitspreekt. Deze macht is hem van God gegeven. Zoals de Heer Jezus dat zelf zegt in vers 11 van dit hoofdstuk. Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Christus zelf ziet achter de aardse rechter, de goddelijke rechter staan. Achter Pilatus staat God zelf. En u zegt God, door middel van Pilatus, tot ons, tot u en tot mij vanavond, ziet de mens. En wat zien we dan? O, laten we het met enkele sobere kleuren proberen te tekenen. Dan zien we een mens daar naar voren komen die gebroken is. Een bebloed lichaam. Een purperen mantel die versleten is om de schouders. Een kroon van doornen gedrukt op zijn hoofd en een gebroken rietstaf in zijn hand. Ziet de mens, een bespotte koning, koningsmantel die versleten is, een scepter die gebroken is en een kroon die herinnert aan de doornen en distelen die als vloek na de zonde de aardbodem zouden bedekken. Zoals professor Wissen het ergens zegt, een mens met de paradijsvloek om de slaap. Dat is de mens geworden. God zegt, zie de mens. Wat is er van de mens terechtgekomen? De mens die een weinig minder dan de engelen op deze aarde als de kroon van de schepping was gesteld. Een mens die de koning van de schepping was. Gij hebt alles onder zijn voeten onderworpen. Deze mens heeft een gescheurde koningsmantel, een gescheurde koningsstaf en een kroon die herinnert aan de vloek van het paradijs, doornen en distel. Dat heeft de zonde gedaan. En in deze lijdende borg zien we heel duidelijk uw portret en mijn portret. God toont in de lijdende borg, in deze spotkoning, wat wij van de mens gemaakt hebben. Wat wij zelf geworden zijn door de zonde. Eens in het paradijs heeft God ons met eer en met heerlijkheid gekroond. Koninklijke heerschappij lag in Adams hand. Hij heerste over de dieren des velds, over de vissen en over de vogelen. En nu, door de zonde, is de koningsmantel gehavend. Is de kroon in doornen veranderd. Is een gebroken rietstaf zijn scepter. Zien we ons beeld daarin? Zien we de spiegel die ons in deze lijdende man van smarten wordt voorgehouden. Ziet u de uitgestrekte vinger, gij zijt deze man. U bent die vrouw, u jonge, dat meisje. Ziet de mens, ziet uw eigen beeld, ziet wat de zonde gedaan heeft, ziet wat uw dagelijkse zonde dagelijks uitwerken in uw leven, ziet wat de schuld in uw leven doet. Er is geen gedaante nog heerlijkheid meer aan die schone mens geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dat heeft de zonde gedaan. Ziet de mens. Om als we daarmee tot onszelf inkeren met deze Gods boodschap, gemeente, dan is er geen reden om ons op de borst te slaan. Dan is er geen reden in deze tijd om ons als ubermens, als mens die alles kan en alles mag en alles doet, te beroemen op onze kunde en op onze wetenschap. Dan is er reden in deze lijdenstijd om ons diep neer te buigen voor God en te zeggen: Heere, wat is de mens? Ik ben een zondig mens. Ik heb in de spiegel van uw woord mijn eigen beeld, mijn eigen portret gezien. Ik heb altijd wel geweten dat ik zondaar was met mijn verstand. Dat is me van kindsbeen af bijgebracht. En ik heb altijd wel in de schriften gelezen dat er over zonde gesproken wordt. Maar nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik beaam het met mijn hart. De vinger was uitgestrekt tot mij. Gij, zei die man, ik ben het die gezondigd heb tegen u. Ik ben het die gedaan heb wat kwaad is in uw oog. Hebben we dat leren belijden? In het licht van het woord van de heilige God. Die zegt als een klacht, als een beschuldiging: ziet de mens. Wat hebt u van uw leven gemaakt? Wat hebt u met uw leven gedaan? Hebt u uw zonde leren zien? Niet? Wel, antwoord dan eens op deze vraag. Waarvoor gebruikt u uw leven? Wat hebt u met uw leven gedaan? Met het leven wat God u gegeven heeft? Hebt u geleefd tot eer van uw schepper? Want dat was de bedoeling van God toen hij de mens geschapen heeft. Dat die mens die met eer en heerlijkheid gekroond was, dat hij zou leven tot de eer van God. Dat hij zou zingen van Gods lof in de natuur en in zijn woord. Dat hij zou zingen van Gods goedheid, van Gods heiligheid. Dat hij zou leven naar de geboden van God. Dat hij zou doen wat de wil van God is. En hebt u dat gedaan? Leeft u niet naar uw eigen wil? Eigen meester, niemands knecht? Is dat niet de opstand die van nature woont in ons hart? Is dat niet ons natuurlijke hart? De mens op de troon. Mezelf verheerlijken. Mijn eigen wensen volgen. Mijn eigen idealen verwerkelijken. En zo verloopt het leven van veel. Maar het is zonde tegen God. Hebben we het gezien? Dat ons leven zo vol is. Met de dingen van dit tijdelijke leven. Met het zorgen voor onszelf. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Dat ons leven zo vervuld is met de dingen van deze tijd in ons dagelijkse werk. En noemt u het maar op. Dat er geen plaats is voor God. Ziet u het niet dat uw koningsmantel gescheurd is? Dat de staf gebroken is? Ziet u het niet dat de vloek op uw slaap rust? Wat is de mens geworden door de zonde? Een zoeker van zichzelf. Een zoeker van het aardse. Klaagt het u dan nooit aan? Zegt u dan nooit in stilte, o God, inderdaad, uw woord is de waarheid. Wanneer gezegd wordt dat de mens zondaar is, ik moet het belijden en bekennen. Gena, o God, gena. Nee, dat is geen ontdekking die vreugde geeft. Als het lijdensevangelie toegepast wordt aan ons hart, dan buigen we net als Petrus in het stof en wenen bitterlijk. Dan hebben we geen behoefte aan uitbeeldingen van het lijden. Dan blijft er alleen maar een snik over. O God, wat ben ik geworden door mijn eigen zonde. De Heer Jezus Christus is het beeld van mijn zonde. Hij werd vernederd tot een vloek. Dat heb ik verdiend. Hij werd tot een spotkoning. Dat is mijn beeld. Verloren waardigheid. Verloren eer. Gescheurd en geschonden. Dat is mijn leven. O God, red. O God, bekeer. O God, zie op mij in gunst van boven. O, het is zo nodig, gemeente, dat dit onthullende, dit ontdekkende van het lijdensevangelie in ons leven gestalte krijgt. Opdat we niet oppervlakkig of met een beetje uiterlijk gevoel over het lijdensevangelie heen leven. Maar opdat we de zondaar worden. Want het lijdensevangelie ziet de mens, predikt u en mij wie we zijn. En dan is er geen stof meer om ons te beroemen op de mens. Dan is er alleen maar reden om te buigen en te zeggen, o God, wees mij de mens, de zondaar genade. En dat is niet alleen nodig in het begin van het geestelijke leven. Dat is ook nodig wanneer u genade mag kennen. Ook na ontvangen genade is de verleiding zo groot dat de mens weer op de troon komt. De bekeerde mens. En soms doen we in onze kringen nog hard mee aan afgoderij met de bekeerde mens. Ja, maar dat is een bekeerde man. Alsof hij iets heeft wat hij niet ontvangen heeft. Het is de dood voor de kerkgemeente als we met bekeerde mensen afgoderij gaan bedrijven. Want als iemand die genade kent, die goed bekeerd is, zoals we dat dan zeggen, tot zichzelf komt, dan zegt hij alleen maar, ziet de mens. Dan gaat hij steeds dieper verstaan dat van hem niets goeds te verwachten is, dat hij een koning is in een gescheurde mantel. Dat hij het alles bedorven heeft. Dat hij tegen God en tegen zijn genade gezondigd heeft. En daarom wordt het voor iemand die genade kent een steeds groter wonder. Dat God met zulke mensen heeft, naar zulke mensen heeft omgezien. En met zulke mensen te doen wil hebben. Want juist als nadat de Heere genade bewezen heeft. Je ziet wie je bent. Dan zeg je, God, wat een wonder. Dat u me nog niet weggestoten hebt. Want nu weet ik wat genade is. Maar ik blijf er altijd nog tegen zondig. Mijn vlees komt er tegen op. Dat onderwerpt zich aan de wet van God niet. Kan het ook niet, zegt Paulus. En juist daarom wordt het wonder zo groot. Wanneer je ziet dat God mensen die genade ontvangen hebben, dat hij ze toch weer opzoekt. ook nadat ze afgedwaald zijn. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden, hij denkt aan ze. Ziet, de mens, daar is niets goeds van te zeggen. En in de leidende borg wordt ons de mens in zijn vernedering, in zijn schande getekend. Want wat Christus hier is, dat zijn wij geworden door de zonde. En Christus is tot zonde gemaakt. Is de mensen in alles gelijk geworden. In hun vernedering, in hun verscheurde koningswaardigheid, in hun vervloeking. Opdat hij ze zou redden. Zou redden van het verderf. En daar hebt u onze laatste gedachte. Ziet de mens. Dat was een woord van Pilatus. Achter Pilatus hebben we gezien. Was het een woord van God. En nu willen we het tenslotte beschouwen als een woord van Christus. Ja, maar zegt u, dat staat er ook. Het staat er als een woord van Pilatus. En Pilatus spreekt niet alleen maar als wereldlijke rechter, maar ook in de naam van God. God staat achter wat Pilatus doet, dat zie ik nu wel, maar de Heere Jezus heeft het toch niet gezegd. En opnieuw zeg ik, luister. Als u uw Bijbel zorgvuldig leest, dan staat er in vers 5 dit. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. En u ziet, als u een goede Hollandse Bijbel hebt, dat het woord, de naam Pilatus, met schuine letters gedrukt staat. Dat wil zeggen, de naam Pilatus staat niet in de oorspronkelijke tekst. Dat is er door de Statenvertalers tussengevoegd. Er staat, en hij zeide, ziet de mens. En nu is er al een oude uitleg. Een uitleg die in de vroege kerk door verschillende kerkvaders al verdedigd is. Dat deze woorden, ziet de mens, niet gesproken zijn door Pilatus, maar door de Heere Jezus zelf. Jezus kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed, en hij zeide, ziet de mens. Als dat waar is, en waarom zouden we deze gedachte niet bij onze tekst betrekken? Dan openbaart in deze woorden, ziet de mens, de Heere Jezus Christus, zichzelf. Hij wijst op zichzelf. Hij zegt, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben een beeld van uw val, van uw vervloeking, van uw zonde. Zie het aan mijn gescheurde soldatenmantel, aan mijn gebroken rietstaf. Dat bent u geworden door de zonde. En ik ben nu in alles aan u, o zondaar, gelijk geworden. Maar waarom? Waarom is hij mens geworden? Waarom is hij aan alles, in alles de zondaar gelijk geworden? Om hem te redden. Om hem te redden van het verderf. Hij is arm geworden, hoewel hij rijk was, om arme zondaren zalig te maken. Dat is het hart van het lijdensevangelie. Christus is bij God vandaan gegaan om het verlorene te zoeken. Hij is uit de hemelse heerlijkheid neergedaald naar deze aarde die zucht en kreunt onder de vloek, om vijanden met God te verzoenen. En zo komt hij in zijn gescheurde kleed, met zijn bebloede gestalte. En hij treedt naar voren. En hij zegt, ziet de mens, ziet hier ben ik, ziet de mens die God geworden is. Wat zult u, wanneer u deze borg en zaligmaker ziet in dit gewaad van zijn woord, wat zult u met deze Jezus doen? Zult u hem verwerpen? Zoals de scharen dat heel bruut deden, kruist hem. Zoals Pilatus het meer verfijnd deed, met een traan in zijn ogen, met zijn handen wassend in onschuld, weg met deze. O, als we hem verwerpen, als we het bloed van het Nieuwe Testament verachten, dan verwerpen we de zaligheid. En vergeet u het niet, zolang we doorleven in onze onbekeerdheid, zolang u doorleeft in uw onbekeerlijkheid, verwerpt u bruut of netjes, verwerpt u verbitterd of met een traan in uw oog, maar verwerpt u Christus en zegt u: ik heb hem niet nodig. Ik laat me aan hem niets gelegen liggen. Ik leef mijn eigen leven. Verwerpt u het bloed van het verbond en u zegt: ik heb het reinigende bloed niet nodig. Overdenk dat. Dat is het erge. En ik denk het allerergste van onbekeerd zijn. Het vertrappen van het bloed. En als dat uw leven is, dat u de mens die God is, God die mens werd, de lijdende borg veracht, niet nodig hebt. Als dat uw levensweg is, dan is er reden dat u vanavond nog uw knieën buigt en vraagt of God de hardheid van uw hart wil breken. En vraagt of God de deuren wil openen en de koperen grendels in stukken wil slaan. Of God uw genade wil geven. Want zonder Jezus, zonder deze mens, is er geen leven, maar eeuwig zielsverderf. Ziet de mens. Wat zult u met hem doen? U kunt zich verzetten. Zoals Pilatus of zoals de schaar. Maar er zijn er ook in de lijdensgeschiedenis. Die in deze mens de mens zagen. God geopenbaard in het vlees. Voor wie deze bebloede en veracht. En geslagen en bespotte zaligmaker. De mens, de zaligmaker der wereld. Vraagt u het maar. Aan die moordenaar die daar straks uitgerekt hangt aan het kruis. Wie is hij? Hij is rechtvaardig. En ik ben onrechtvaardig. Vraagt u het maar aan die hoofdman over 100, die getuige was van het sterven van Christus. Deze is Gods zoon. Is dat uw uitzien? Arme zondaar hier in de kerk. Die zeggen moet, ja inderdaad, de prediking over dit woord, het raakt mijn binnenste. Het tekent me in mijn schuld en in mijn zonde. Het laat me zien wat er van mij geworden is door de zonde. Die ik iedere dag bedrijf. En door mijn schuld en vervloeking in Adam. Het laat me zien. Gij zijt die man. Heere, ik kan de zonde niet ontvluchten. Ik kan mezelf niet reinigen. Ik heb geprobeerd en ernaar gestaan om mijn leven te verbeteren. Maar het lukt me niet. Ik zie steeds meer mijn onmogelijkheid. Mijn hart is zo hard. En mijn leven ligt zo onder de zonde. En ik moest eens weten hoe dat in stilte mijn hart soms zucht. O God, ik ben zo arm. Ziet u het niet? Dat hier een bebloede koning naar voren komt. En zegt, ziet de mens. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Hij is de vernederde borg. De lijdende man van smart. Hij is zo vernederd. Zo laag neergedaald. Zo geschonden. Dat hij precies past. Bij een arme zondaar. En dat hij alles heeft. Om een verloren mens zalig te maken. Ziet u het? Dat voor een arme zondaar niets dierbaarder is als een arme Christus, als een vernederde borg. Hij daalt als een arm mens, bebloed en geschonden, naar de diepte van waaruit een verloren zondaar zucht. Hij gaat als het ware, en het is met eerbied gezegd, naast die arme zondaar staan. En hij neemt van die arme zondaar de geschonden soldatenmantel over. En hij neemt van die arme zondaar de doornenkroon van de vloek op zijn hoofd over. En hij neemt de rietstaf uit zijn hand. En hij zegt het, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zondaar, ik neem je gescheurde mantel. Ik neem je schuld. Ik neem je zonde. Ik neem je ongerechtigheid over. En ik ga de dood in. Ik word gestraft. Ik word verlaten. Ik verneder mijzelf tot de diepte van de hel. En die arme zondaar krijgt de mantel terug. De mantel van de gerechtigheid. Hij krijgt een koninklijke kroon op zijn hoofd. Eer en heerlijkheid glanst van die kroon. Hij krijgt de staf van lieflijkheid. Die hem steunt en die hem troost in zijn hand. En al de wonden van zijn verbroken hart, de wonden van zijn verslagen geest, ze worden door de Heere Jezus Christus geheeld. Want Hij is hun heelmeester. O, ziet u het, hoe deze koning zichzelf verkondigt, zichzelf aanbiedt, hoe hij alles wil zijn voor gevallen kinderen van Adam. Een arme zondaar in de bank, tobbend om uw eigen behoud, uitziend naar een teken van Gods gunst. Zou deze Heere en Koning u niet zalig kunnen maken? Zou hij u niet zalig willen maken? Zeg het me, is er iets aan hem waaraan een gebrek ligt? Is hij niet almachtig? Kan hij uw hart niet breken? Is hij niet bereidwillig? Is er niet een brandende liefde in zijn hart om het verlorene te zoeken? Is zijn bloed niet volkomen? Kan hij u niet reinigen van al uw zonden? Is de kracht van zijn genade niet genoeg? Kan hij zelfs de wortels van de zonde in uw leven niet doden? Wat ontbreekt er aan hem? Ziet de mens. En daarom als u neergebogen bent. Als u zegt ik zit ver van God af. Als daar een kind van God is dat zegt. De Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Luister. Zou u niet zeggen wat David zegt? Als hij in de donkerte zit en zichzelf ver van God weet. Wat buigt u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in me? Wat ziet ge op uzelf? Wat ziet ge op uw tekort? Wat ziet ge op uw onmogelijkheden? Wat ziet ge op de grote afstand? Zie toch op mij. Zie de mens. Hier staat hij. En in het gewaad van zijn woord verkondigt hij zichzelf. En hij zegt het. Bij mij is leven. Bij mij is de zaligheid. Ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Waarom tot ge voort? Zoudt ge dan niet bij hem zoeken? Want hier is het heil. Zoudt ge dan uw knieën niet buigen en zeggen, o God, zeg u het dan. Ik ben uw heil alleen. Hij wil het zeggen. Want hij zegt het in zijn lijdensgang. In de rechtszaal van Pilatus. Ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. En omdat hij komt en zichzelf vertoont als een arme zaligmaker, als een vernederde man van smart, als een bebloede borg, daarom wordt Gods kerk zalig. Daarom kan Gods kerk ook avondmaal houden. Daarom alleen. Als ze zien op zichzelf, dan is er niets te vinden. Dan zeg je, o God, een gescheurde soldatenjas. Een zondig leven. Onwaardig. Doemwaardig. Maar gij hebt mijn hoofd omhoog geheven. En ik heb uw gunst aanschouwd. Een bebloede koning, een man van smart, die het tegen me gezegd heeft, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En daarom, ondanks al mijn tekort, mijn aanvechting, mijn onwaardigheid, kan ik niet meer blijven zitten. Want als in de zichtbare tekenen van het brood en de wijn zijn lichaam wordt verbroken, en zijn bloed wordt vergoten. Dan klinkt het in het diepst van mijn hart. Ziet de mens. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dan mag u komen. Omdat een ander u gevraagd heeft om te komen. Omdat een ander, de mens, voor u geleden heeft. Omdat een ander uw hoofd heeft opgeheft. En zijn gunst deed aanschouwen. Ziet de mens.
Amen.
Naderen tot u aan het einde van deze dienst en zeggen uw naam dank dat we uw woord mochten horen. Het is gepredikt in alle gebrek en ook ons luisteren is altijd weer met gebrek. Maar wil u geven dat we mogen luisteren en dat uw woord mag worden toegepast, ook voor de rest van deze week. We zijn in alles van u afhankelijk, maar wilt u ons die genade schenken, Heere, dat we het bij u mogen zoeken. Want waar zouden we anders heen gaan? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. En u hebt u onszelf een goddelijke permissie gegeven om het bij u te zoeken en om het van u te verwachten. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. O, dat het verlangen van ons hart mag zijn om het bij u te zoeken. Opdat we onszelf mogen zien. De mens is een schande. Opdat we u mogen zien. God die mens werd, de zaligmaker. En omdat we op u het oog mogen vestigen, omdat gij ons hoofd omhoog hebt en uw gunst doet aanschouwen. Heere, ontferm u over ons allen, over allen die ons lief zijn, over de hele gemeente ook, hen die hier niet kunnen zijn. En bereid gij ons voor uw dag. Om Jezus wil bidden we het van u. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Slotzang is Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen.
Gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.